Op dit moment hebben we ongeveer 4,7 gigawatt wind op zee staan. Ja. En de ambitie is dat dat in 2050 70 gigawatt is.
Welkom bij Met Groene Kracht Vooruit. De podcast waarin we vol in de energietransitie in de Rotterdamse haven duiken. In dit tweede seizoen kijken we naar projecten binnen de tweede pijler van de energietransitie, zoals het havenbedrijf Rotterdam die hanteert. Hierin draait het allemaal om het nieuwe energiesysteem. Dat nieuwe energiesysteem zal voor een groot deel bestaan uit waterstof en offshore wind. In de vorige aflevering hebben we het gehad over waterstof. In deze aflevering gaan we het hebben over offshore wind. Om hier meer over te leren heb ik afgesproken met Sarah Arns van Havenbedrijf Rotterdam. Sarah werkt voor het havenbedrijf aan de uitrol van walstroom, de verkenning van grootschalige elektrolyse en de aanlanding van wind op zee na 2030. Over elektrolyse heb je in de vorige aflevering dus al van alles gehoord. Nu wil ik het met Sarah hebben over wind op zee. Om nog even samen te vatten legt Sarah uit wat er nu precies verandert in het nieuwe energiesysteem dat in 2050 helemaal draaiende moet zijn.
Ja, als we kijken naar 2050, dan streven we natuurlijk naar een klimaatneutraal energieaanbod. Mm-hmm. En als we het hebben over energie, hebben we het eigenlijk over twee dingen. We hebben het over elektriciteit aan de ene kant, maar ook nog over warmte en brandstoffen voor bijvoorbeeld transport.
Ja.
In elektriciteit is het nu zo dat ongeveer 50% uit hernieuwbare bronnen komt. Dus ja. Zon, wind op zee, wind op land. Dat moet naar 100% gaan. Mm-hmm. Op dit moment hebben we die andere 50%, dat zijn nog conventionele bronnen, om het zo te zeggen. En die zijn stuurbaar, die zijn regelbaar. Ja. Dus het aanbod van wind en zon fluctueert. Onze vraag ook. En nu kunnen we met de oude bronnen sturen.
Ja.
En dat gaat veranderen.
Oké. Okay. Ja. En waarom die wind op zee? Waarom is die zo belangrijk voor Nederland?
Wind op zee is belangrijk voor Nederland, deels door onze ligging. We liggen eigenlijk heel gunstig. Hè? We hebben toegang tot de Noordzee, daar waait het veel. Het is relatief ondiep, dus je kunt er goed windparken neerzetten.
Mm-hmm.
We hebben ook het voordeel dat langs de kust we best wel veel energievraag hebben. Dus hè, die energie, die elektriciteit van wind op zee, die moet naar Nederland komen. Als je die direct aan de kust kan gebruiken, dan is dat best wel handig.
Ja, maar wat zijn nou die voordelen van wind op zee?
Het is natuurlijk hernieuwbaar, dus dat is goed voor het milieu.
Ja.
Het geeft tot ook onafhankelijkheid, want het is onze eigen productie.
Mm-hmm.
Nu zijn we natuurlijk deels afhankelijk van import, bijvoorbeeld van gas. Maar ja, die windenergie is onze eigen elektriciteit.
Wind op zee, en dan specifiek de Noordzee voor ons, biedt dus veel kansen. Het is makkelijk om er te bouwen. Het waait er altijd en er is voldoende ruimte. Ik ben benieuwd naar de hoeveelheid wind op zee die nu al beschikbaar is.
Op dit moment hebben we ongeveer 4,7 gigawatt wind op zee staan. Ja. En de ambitie is dat dat in 2050 70 gigawatt is. Dus dat is een stuk meer.
Ja.
Die 70 gigawatt, dat is de piek van de hoeveelheid energie die die windmolen zou kunnen leveren. Maar in de praktijk schommelt dat natuurlijk afhankelijk van het weer.
Mm-hmm.
En dat komt neer op ongeveer 320 terawattuur per jaar. Die 320 terawattuur is ongeveer gelijk aan 110 miljoen huishoudens.
Yeah.
Dan denk je dat is veel te veel, maar onze elektriciteitsafname komt natuurlijk niet alleen van huishoudens.
Nee.
En onze elektriciteitsvraag gaat ook toenemen door elektrificatie van industrie en transport, warmtepompen.
Elektrische auto's.
Elektrische auto's, precies, van alles. En omdat windenergie fluctueert, wil je eigenlijk ook soms te veel opwekken.
Ja.
Zodat je dat kan opslaan voor het moment dat er weer tekorten zijn.
Ja, precies. En dat opslaan, hoe doen we dat?
Daar zijn verschillende methodes voor. In korte stukken doe je dat liefst in een batterij. Dus je kan die elektriciteit een batterij opslaan, dag daarna of uur daarna weer gebruiken.
Ja.
Voor langere periodes hebben we ook de optie om het om te zetten naar waterstof.
Mm-hmm.
Waterstofproductie is stuurbaar. Dus je kan het eigenlijk de productie mee laten bewegen met het aanbod van elektriciteit van wind.
Ja.
Dan kan je die waterstof opslaan en later gebruiken in een energiecentrale, waterstofcentrale, zoals we dat nu ook met gas- of kolencentrales doen.
Er komt dus een hoop elektriciteit van wind op zee in de toekomst. Maar weersafhankelijkheid is best een uitdaging, zoals Sarah al omschreef. Maar welke uitdagingen zijn er nog meer?
er is nog wel een uitdaging naast die wind of die weersafhankelijkheid. Dat is transport van al die elektriciteit. Enorme hoeveelheden elektriciteit komt deze kant op. Daar heb je heel veel kabels voor nodig. Mm-hmm. Dus enerzijds is dat een uitdaging dat moet over zee allemaal naar Nederland komen. Maar ook in Nederland eenmaal moet al die elektriciteit vervoerd worden naar de plekken waar de vraag naar elektriciteit is. Ja. Daar is ons huidige elektriciteitsnet nog niet echt op gebouwd. Dat gaan ze wel uitbreiden, maar dat kost geld, tijd, ruimte en materialen koper.
Ja. En is er dan ook nog een andere manier om die elektriciteit te vervoeren behalve het net?
Ja, dat kan dus ook met waterstof. Ja. Dus er zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, oké, we vervoeren die elektriciteit van wind eerst via kabels naar het land. Dan gaan we direct waar die kabels aanlanden aan de kust, gaan we waterstof maken. Mm-hmm. Dan verminder je dus de hoeveelheid kabels die nog over het land heen nodig hebt om de elektriciteit naar die waterstoffabrieken te vervoeren. Dus dat is één methode. Vervolgens kan je die waterstof met het waterstofnetwerk door Nederland heen vervoeren. Ja. En de andere manier is om direct bij de windturbine op zee al waterstof te gaan produceren. Dat gebeurt nog niet. Dus de verwachting is dat dat pas vanaf 2030 een beetje gaat plaatsvinden. Ja. En het is nog best wel onzeker. Er zitten wel wat uitdagingen aan. Zo'n hele elektrolyzer, zo'n waterstoffabriek moet zeebestendig worden gemaakt.
Duurzaam opgewekte elektriciteit omzetten naar waterstof. Om het op die manier te gebruiken of op te slaan en ook netcongestie tegen te gaan. Daar kom ik later in deze aflevering nog op terug met Sarah. Maar eerst gaan we naar Utrecht. Naar de NWEA om precies te zijn. De Nederlandse Windenergie Associatie. Daar heb ik met voorzitter Jan Vos afgesproken. De NWEA is een branchevereniging van de 300 bedrijven die de windparken op zee en op land bouwen, onderhouden en runnen. Jan is dus de perfecte persoon om uit te leggen waarom offshore wind nou zo belangrijk is voor de energietransitie.
Er zijn eigenlijk drie redenen waarom we werken aan die windenergie op zee. De eerste is dat het goedkoop is. Windenergie op zee kost tussen de 5 en de 8 cent per kilowattuur. Okay. Als je denkt aan bijvoorbeeld kernenergie, dan zit je al snel op 20 tot 30 cent per kilowattuur. Dus dat betekent dat het 4 keer zo duur is om kernenergie te produceren als windenergie op zee. Ja. Maar ook kolen, stroom en gasstroom zijn duurder dan windenergie inmiddels. Ja, de tweede reden waarom we het doen, en dat is echt iets van de laatste jaren, is dat er natuurlijk geopolitiek heel veel veranderd is. Sinds de inval in Oekraïne door Rusland, sinds de oorlog daar, weten we dat onze gasvoorraad niet uit Rusland kan komen. Ja. Het gas dat we nodig hebben, waar onze industrie op draait. En Nederland is een heel gasintensief land. Ja. Omdat we zelf natuurlijk altijd de Groningen Bel hadden. Een van de grootste gasvoorraden in de wereld. Ja. En dat betekent dat we sinds de jaren 60, toen die gasbel ontdekt werd, hebben we heel veel industrie ontwikkeld die gebruik kon maken van dat goedkope gas. In Rotterdam weten we er alles van. Om mooie producten te produceren. En voor heel veel mensen werkgelegenheid te creëren en om geld te verdienen. Nou, omdat dat gas er niet meer is, bouwen we onze eigen energievoorraad met windenergie op de Noordzee. Dat is wat het kabinet doet. Nou, naast het feit dat het goedkoop is en dat het geopolitiek belangrijk is, is het natuurlijk voor de meeste mensen duidelijk dat we in een tijd leven waarin het klimaat heel sterk verandert. Ja. En dat klimaat dat verandert omdat we CO2 uitstoten. Dat weet ook eigenlijk iedereen wel inmiddels. Mm-hmm. Ja, en zo'n windturbine, als die eenmaal draait, om te maken, stoot je natuurlijk wel CO2 uit. Maar als die eenmaal draait, is die CO2 neutraal. Ja. En dat betekent, zo'n park staat zo'n 30, 40 jaar. Nou, de CO2 uitstoot, die heb je in 2-3 maanden heb je die terugverdiend. Dus dat betekent dat het een heel duurzame manier is om energie op te wekken. Ja. En de temperatuurstijging op de aarde tegen te gaan.
Sarah vertelde eerder al even hoeveel windenergie we nu al hebben staan. En hoeveel er nog bij komt. Als we de hoeveelheid beschikbare wind op zee vergelijken met de huidige fossiele energiecentrales, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
Op dit moment staat er 4.450, 4,5 gigawatt. Ja. Dan denk je, ja, gigawatt, hoeveel is dat dan? Nou, je moet je voorstellen dat een kolencentrale is ongeveer 1 gigawatt. Dus er staan ongeveer 4,5 kolencentrales aan windenergie, aan vermogen opgesteld. Okay. Andere vergelijking met de kerncentrale van Borselen, dat is een halve gigawatt. Mm-hmm. Dus dan kun je zeggen, van, nou, we hebben ongeveer 9 keer zoveel staan nu als de kerncentrale van Borselen. Dus dat betekent dat eigenlijk dat windenergie voor Nederland gewoon de manier is om elektriciteit op te wekken, nu al. Ja. Maar de toekomst wordt het nog veel meer.
Ja, precies.
In 2030 zal zo'n 75% van het huidige elektriciteitsgebruik van de Noordzee komen. Dus dat betekent van alle elektriciteit uit je stopcontact, als jij je stekker in het stopcontact steekt, komt driekwart komt van de Noordzee.
Ja.
En als je denkt van ja, dat is een mooi verhaal, maar gaat het nou ook echt gebeuren? Mm-hmm. De afgelopen 10 jaar hebben we eigenlijk precies on time en on budget, hebben we die 4,5 gigawatt opgeleverd die er nu al staat.
Ja.
En als je nu je stekker in het stopcontact steekt, dan is al de helft van alle stroom is duurzaam. Zon en wind samen.
Okay.
10 jaar geleden was dat nog 10%. Dus het gaat best wel in een rap tempo.
Ja,
20 jaar verbouwen we eigenlijk het hele Nederlandse energiesysteem.
Binnen een aantal jaar zal 75% van onze elektriciteit dus van wind op de Noordzee komen. En nog maar 25% van fossiele brandstoffen zoals aardgas. De komende jaren komen er dus steeds meer windmolens op zee bij. Maar hoe krachtig is zo'n windmolen nou precies?
Ja, dat is absoluut fascinerend. 10 jaar geleden was een windturbine wekte 4,5 megawatt op.
Mm-hmm.
En nu wekt een windturbine ongeveer 15 megawatt op, 10 jaar later.
Ja.
Die dingen die zijn zo groot als de Euromast, nog iets groter. Als we nu oppassen, dan worden ze zo groot als de Eiffeltoren. Niet dat ik wil zeggen dat de Eiffeltoren meer is dan de Euromast. Maar het gaat dus echt heel rap omhoog. En ja, de schepen waarmee we die dingen installeren, die worden ook steeds groter. En die kranen worden steeds groter.
Ja.
Nou, daar zijn we in Rotterdam natuurlijk ook ontzettend goed in om dat allemaal te doen.
Mm-hmm.
Van Oort doet heel veel werk bijvoorbeeld op de Noordzee.
Ja.
En dat is prachtig voor de werkgelegenheid, voor het verdienvermogen van Nederland. Want wat we hier nu doen, dat zal in de komende decennia ook in andere landen worden gedaan. En dat betekent dat we volop kunnen gaan profiteren van die uitrol van windenergie.
Ja.
En van die turbines die steeds geavanceerder worden.
Ja, want hoeveel zo'n windmolenpark, we hebben best wel veel windmolenparken al staan. In één zo'n park, hoeveel windmolens staan daarin?
Iets onder 100 turbines per park.
En alles bij elkaar, hoeveel parken hebben we het dan over op de Noordzee die er in totaal gaan komen de komende jaren?
Nou, we gaan nu van die 4,5 gigawatt gaan we naar 21 gigawatt in 2031.
Ja.
Begin 2031. Dus dat is allemaal heel precies vastgelegd wanneer wat wordt opgeleverd.
Ja, ja.
Alles is ook al ingekocht. Hè, door of niet alles, maar heel veel is al ingekocht. Met name door de partij Tennet die de kabels legt naar die parken. En ook de substations bouwt. Eigenlijk de stopcontacten op zee.
Ja.
En dat betekent dus dat je ongeveer 5 keer zoveel. Dat is ongeveer 5 keer zoveel gaan bouwen als we nu hebben staan. En ja, je kunt dan ook beter spreken van 1 heel groot windpark. Dan van windparken. Maar het gaat stukje bij beetje. Omdat we nog best wel hard innoveren. Zoals ik net aangaf, die dingen zijn 3 keer zo groot geworden.
Ja.
Ze zullen niet heel veel groter worden, verwacht ik. Ik denk dat we naar 20... ongeveer 20 megawatt maximaal gaan per turbine.
De molens of windturbines worden dus steeds krachtiger. Waardoor ook de doelstellingen steeds beter binnen bereik komen. Maar gaan we die doelstellingen halen?
Ja, als het ons ligt wel. Wat wel heel belangrijk is dat de overheid er dan ook voor zorgt dat de voorwaarden aanwezig zijn waarmee al die 300 bedrijven die ik vertegenwoordig ook het werk kunnen doen.
Okay.
In de politiek en bij de overheid gaat het natuurlijk nog eens een keertje een andere wind waaien.
Yeah.
Nu zitten er een aantal partijen aan de formatietafel die vinden het klimaat niet zo belangrijk en die willen liever kernenergie.
Mm-hmm.
En ik hoop wel dat ze zich goed verdiepen in het onderwerp, want het is best wel ingewikkeld.
Ja.
En met 2 kernstralen, heb ik net al ook al even uitgelegd, dan kom je er dus niet. Dan heb je misschien 2 gigawatt. Maar we bouwen op dit moment in totaal 72 gigawatt op de Noordzee. Dus dat zijn onvergelijkbare grootheden.
Ja.
En we hebben echt niet genoeg aan 2 kernstralen.
Nee.
En wat ook bijvoorbeeld wel eens een keer vergeten wordt, is dat Engeland en Frankrijk hebben al heel veel kernenergie. Ja, dan is het eigenlijk veel goedkoper om een kabel te leggen naar Engeland. Want dan kunnen we die stroom uit Hinkley Point, heet die centrale, die wordt nu opgeleverd, dat is een hele grote kernstrale.
Mm-hmm.
Die kunnen we gewoon importeren. En omdat die Britten een uur anders zitten dan wij qua tijd, komen ze allemaal een uur later van hun werk terug. Gaan alle lampjes en de verwarming en de opladen van de elektriciteit gaan allemaal uur. Er is een uur tijdsverschil tussen wanneer zij dat gaan gebruiken en wij. En dan kunnen ze heel goedkoop die stroom importeren.
Oh ja.
Ja, nou, dat vind ik dan slimmer zelf dan op in Nederland zo'n centrale bouwen en dan daar veel meer voor betalen. Ja.
Maar dat benoemd hebbende en de politiek, zijn dat dan de enige uitdagingen die er zijn voor de hele offshore wind? Of zijn er nog meer uitdagingen?
Nee, we hebben de laatste tijd hebben we ook gezien dat de kosten erg zijn gestegen. Iedereen heeft in zijn portemonnee inflatie gevoeld. Maar ook bij die windparken is dat zo. En wat je noemt de supply chain, de toeleveringsketen. Dus alle bedrijven die werken aan het bouwen van zo'n windpark samen. Ja. Die hebben veel last gehad van COVID. Nog steeds eigenlijk tot op vandaag hebben we last gehad van de verstoring van die toeleveringsketens. En daardoor zijn ook de kosten zijn sterk gestegen. En iets anders is dat heel veel overheden, Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten, die denken van, hey, dat gaat zo lekker met die windenergie, daar kan ik wel een centje aan verdienen. Sinds 2015 wordt er geen subsidie meer bijgelegd. Die parken worden gewoon kostenneutraal voor de belastingbetaler aangelegd. Okay. Maar nu willen ze ook geld zien. En tot bij het nieuwe park kun je tot 33 miljard euro bieden. Dus als jij bij Shell werkt of bij Vattenfall en je wilt graag zo'n park aanleggen, dan vraagt de overheid tot 33 miljard euro om dat park aan te leggen.
We zijn weer terug bij Sarah Arns van het havenbedrijf. Eerder hadden we het al even over het opslaan van de elektriciteit. De beste manier daarvoor is dus waterstof, omdat je het in grote volumes op kunt slaan. Hebben we hier al genoeg capaciteit voor om al die waterstof te gaan produceren?
Ja, dat hangt van een paar dingen af. De ontwikkeling van de vraag naar groene waterstof. Die is best wel onzeker hoe dat zich gaat ontwikkelen. Je kan een hele hoop elektrolysecapaciteit neerzetten, maar als niemand die waterstof wil afnemen, dan hebben we ook een probleem. Een andere afweging is hoe zelfvoorzienend we willen zijn. Je kan die waterstof eventueel ook importeren. Dus dat is ook een soort keuze van Nederland. Hoeveel daarvan willen wij zelf produceren? Mm-hmm. En de prijs waarvoor we die waterstof kunnen produceren vergeleken met de marktprijs, de importprijs. Ja. Dus van die paar dingen hangt het af. Maar er zijn wel doelstellingen vanuit de overheid geformuleerd.
Je had het net al even over die flexibiliteit qua weer en dat je het op piekmomenten kan produceren en anders juist niet. Waterstof is dus eigenlijk ook weersafhankelijk vanwege die wind op zee.
Ja.
En is daar iets om dat op te vangen als het juist heel weinig waait?
Je kan waterstof opslaan. Beter dan dat je elektriciteit kan opslaan. Dus dat is fijn. En we hebben het landelijk waterstofnetwerk. Dus je kan het ook vervoeren naar die opslaglocaties. Ja. Je kan het opslaan in tanks. Maar er wordt ook gekeken naar opslag in ondergrondse zoutcavernes. Dus soort lege holtes tussen zoutlagen in. Waar je heel goed gassen in kan opslaan.
Nou had ik ergens gezien dat de EU speciale regels heeft om groene waterstof groen te mogen noemen. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, klopt. De EU heeft die definitie in het leven geroepen eigenlijk om te voorkomen dat elektrolyse indirect toch voor meer uitstoot gaat zorgen.
Ja.
Want kijk, stel je bent producent van van waterstof, dan wil je natuurlijk voor een goede prijs die waterstof kunnen produceren. Dan wil je elektriciteit gebruiken wanneer dat goedkoop is bijvoorbeeld. En je wil je capaciteit van die electrolyzer wil je goed kunnen benutten. Dus je wil helemaal niet per se het windprofiel volgen.
Ja.
Je wil gewoon elektriciteit van het net halen. Dat kan er ook toe leiden dat verderop in het net een gas- of een kolencentrale harder gaat draaien om die electrolyzer te laten draaien.
Ja.
Dat wil je natuurlijk niet, want dan komen we nog nergens qua verduurzaming.
Ja.
En daarom hebben ze eigenlijk een paar regels gesteld dat die electrolyzer een windprofiel moet volgen van een nieuwe energiebron. Dus een nieuw windpark.
Ja.
Zorg dat als er een elektrolyzer bij komt, die elektriciteit vraagt, dat elektriciteitsaanbod ook wordt gecreëerd.
Ja.
En ze moeten dus het profiel volgen.
De elektrolyzers moeten dus het profiel volgen, zoals het in jargon heet. Oftewel, ze moeten produceren wanneer er veel wind is en produceren minder als er weinig wind is. Maar welke vormen zijn daar allemaal voor?
Ja, je hebt dus, als je die EU-richtlijn volgt, zeg je eigenlijk, noemen ze wind gekoppeld. Dus je kan daar een directe lijn hebben. Dus je kan zeggen, oké, die electrolyzer die heeft daar direct een kabelverbinding met een windturbine, volgt dan dat profiel.
Mm-hmm.
Je hebt ook indirect, dus je volgt wel het windprofiel, maar je electrolyzer zit aan het energienet, het elektriciteitsnet gekoppeld en je windpark ook.
Ja.
Een soort virtuele koppeling.
Mm-hmm.
Je zou ook kunnen zeggen, we gaan de elektrolyzer alleen waterstof laten produceren op het moment dat er een energieoverschot is.
Ja.
Dat is voor de elektrolyzer kan dat gunstig zijn, omdat de elektriciteitsprijzen heel goedkoop zijn op dat moment.
Mm-hmm.
Je zou ook nog kunnen zeggen op het moment dat het elektriciteitsnet nog niet klaar is om al die windenergie door te voeren, dat je een elektrolyzer inzet tegen netcongestie. Dus zeg eigenlijk alleen op het moment dat we die elektriciteit niet kwijt kunnen in een specifieke kabel, ja, laten we die electrolyzer draaien. Maar dat kan regelgeving, technisch kan dat nog niet.
Okay.
Of überhaupt misschien wel nooit. Maar theoretisch zijn dit wel manieren.
Zijn het allemaal opties?
Ja. Zijn het opties waarop je hem kan inzetten om eigenlijk ons energiesysteem te verbeteren?
Er is me al veel duidelijk geworden. De windparken die op de Noordzee aangelegd worden leveren elektriciteit voor zowel het net als voor de industrie en dan met name de productie van groene waterstof. Maar is het ook mogelijk om de waterstof direct op zee te gaan produceren? Oftewel offshore productie. Om daarachter te komen heb ik in Den Haag afgesproken met René van der Meer van Poseidon.
Ik ben René van der Meer. Ik ben Head of New Energy. Ik heb aan de wieg gestaan van het Poseidon project enkele jaren geleden. Wat wij samen met Nextep van de grond hebben getild.
Het Poseidon project. Dat klinkt intrigerend. Wat is dat precies?
Het Poseidon project is eigenlijk heel uniek. Dat is de eerste offshore waterstofpilot, groene waterstofpilot op een bestaand olie- en gasplatform.
Ja.
Het bestaat uit een 1 megawatt electrolyzer die gevoed wordt door een kabel vanaf land. En het ultieme doel is om grootschalige waterstof op zee te gaan produceren direct vanuit een windmolenpark.
Okay.
En waarom we dus geen kabels naar land meer hoefden aan te leggen, maar gebruik maken van de bestaande infrastructuur die er al ligt. Ja. En al decennia gebruikt wordt door onze aardgasproductie.
Met het Poseidon project gaan ze dus een electrolyzer, net zoals die gebouwd worden door onder andere Shell op de Maasvlakte in Rotterdam, op een offshore platform zetten en direct offshore die waterstof produceren. Het gaat hier om een pilotproject en ik ben benieuwd wat de exacte status van het project is.
Ja, we zijn eigenlijk, Poseidon heeft de beste lange geschiedenis. Wat ik zei, we zijn ooit begonnen met Nextep. Dat is een initiatief wat ooit opgezet is om te kijken om de offshore decommissioning zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Mm-hmm.
Maar daar is ook een werkgroep ontstaan die heeft gekeken naar wat heet reuse, repurpose. En daarbinnen zijn we deze waterstofpilot gestart. Dus dat is wel enkele jaren terug.
Ja. Yeah.
Maar waar we nu zijn, is dat wij daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dus onze partners in projecten, waaronder andere Hatenboer en Nel, die leveren de equipment voor het desalination, dus het ontzilten van het zeewater.
Okay, yeah.
En Nel levert de electrolyzer. En dat spul dat komt nu allemaal bij elkaar de komende maanden in Alkmaar.
Mm-hmm.
Daar heeft Taka, die ook een partner is in Poseidon, hebben daar een terrein waar de totale offshore installatie bij elkaar gezet wordt. En volledig commissioned, maar ook getest. Dus dat traject zal een aantal maanden gaan duren.
Ja.
En zodra we de volste vertrouwen in hebben, dan gaat het spul allemaal offshore.
Ja.
Om daar uiteindelijk de eerste moleculen waterstof te gaan produceren. En dat hopen we eind van dit jaar te gaan doen.
Oké, okay. En zoals die dan in Alkmaar wordt die in elkaar gezet om te gaan testen, wordt die dan weer helemaal uit elkaar gehaald om naar offshore te gaan? Of wordt die gewoon opgepakt en neergezet eigenlijk?
Nee, we gaan hem echt weer helemaal uit elkaar halen.
Mm-hmm.
Natuurlijk tot bepaalde grootte van bouwstenen.
Ja.
Maar het is een soort IKEA-kast die we onshore in elkaar zetten.
Ja.
En weer netjes uit elkaar halen. En we weten dat dan precies alles past en dat we de juiste bouwtjes en boertjes hebben, om maar zo te zeggen. En dan offshore herhalen we de truc, want de ruimte op een offshore platform is redelijk beperkt.
Mm-hmm.
En de hoeveelheid manuren die je daar kan verspijkeren zijn ook beperkt. En dat kennen wij uit onze core activiteiten, dat je dat soort arbeidsintensieve activiteiten echt moet voorkomen. Dus vandaar dat we offshore dat eigenlijk zo simpel mogelijk willen doen.
Precies, helder. Hoe groot wordt de installatie? Hoeveel waterstof gaat er geproduceerd worden?
Ja, de installatie is niet zo groot, wat ik al zei. Die is maar 1 megawatt. En waarschijnlijk kunnen we hem ook niet helemaal vol belasten. Dat heeft ook te maken met de entry specs op de Maasvlakte.
Ja.
Dus daar moeten we echt voldoen aan de specificaties van GasUnie.
Mm-hmm.
En dat voldoen wij ook. En de GasUnie heeft ons daar heel erg geholpen met het iets oprekken van deze spec. Dus we gaan van 0,02... procent waterstof, wat eigenlijk wettelijk toegestaan is, mogen wij voor onze pilot naar 0,5%.
Okay.
En daar moeten we ook onder blijven. Dus die volumes die zijn echt heel beperkt.
Ja. Hey, nou hoorde ik je net even zeggen over die entry specs en die 0,5% waar je naartoe mag. Wat houdt dat precies in?
Ja, dat betekent dat je 0,5% waterstof in het aardgasnet mag ommengen.
De elektrolyse van Poseidon komt op het Q13-platform te staan in de Noordzee. Dat platform kun je op een heldere dag met het blote oog zien vanaf Scheveningen. Wat zijn de plannen voor het project na de pilotfase?
Ja, dat is inderdaad een goede wat je zegt. De pilot is echt om aan te tonen dat het allemaal kan, technisch kan, maar ook veilig gebeurt. Hè. Dat is, ja, wij als oliegasbedrijf hebben veiligheid eigenlijk bovenaan het lijstje staan.
Mm-hmm.
En ja, waterstofproductie hoort daar uiteraard bij. Dus wat wij hebben gedaan is, en dat is ook onderdeel van de pilot, ja, zijn we natuurlijk door alle veiligheidsprocedures heen gegaan en vergunningtrajecten. Maar ook certificaten. Kijk, in eerste instantie is het Q13-platform natuurlijk niet ontworpen om waterstof te handelen.
Ja.
Maar ja, door dat hele traject zijn we heen gegaan. Natuurlijk hadden we van tevoren wel een gevoel dat dat zou moeten kunnen. En dat blijkt ook. En dat traject hebben we nu helemaal doorlopen om daadwerkelijk op een veilige manier waterstof te gaan produceren.
Ja. En hoe veilig is het?
Ja, zoals normale olie- en gasproductie. Kijk, waterstof is een brandbaar goed, een brandbaar gas. Maar waterstof is ook niet nieuw. Als je ziet hoeveel, er worden eigenlijk duizenden tonnen waterstof al in de Europoort gebruikt. Voor raffinage, voor voedingsmiddelenindustrie. En dus wat dat betreft is het niet nieuw. Maar dat je het offshore doet middels elektrolyse, dat is wel uniek. En dat is wat wij hier willen aantonen. Met als ultieme doel om natuurlijk grootschalige windenergie te kunnen accommoderen in een bestaand gassysteem.
Een electrolyzer op een bestaand offshore olie- en gasplatform. Bij elektrolyse komen ook restproducten vrij, namelijk zuurstof en restwarmte. Hoe gaan ze daarmee om midden op zee?
Ja, bij Poseidon is dat echt minimaal. Dat is heel klein. Wat ik zei is een 1 megawatt electrolyzer. Dus dat is echt heel beperkt. Maar inderdaad... Ja, bij elektrolyse komt inderdaad zuurstof bij, warmte. En als we straks ook nog wat compressie moeten doen, dan komt er misschien ook wel geluid en trillingen bij.
Mm-hmm.
En dat is wel echt wat wij waar we aandacht voor hebben voor onze grootschalige projecten.
Ja.
Kijk, bij warmte zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het ontzilten van zeewater. Dat gaat beter op het moment dat het water wat voorverwarmd is.
Mm-hmm.
Ook daar zijn technieken die bijvoorbeeld Hatenboer met vacuümdestillatie... waarbij warmte gewoon helpt. Het is wel heel lage temperatuur, maar wel in grote hoeveelheden. Op het moment dat je echt op honderden megawatt schaal een windmolenpark gaat accommoderen.
Ja.
Dus dat is wel waar we naar kijken. En een ander is inderdaad zuurstof. Bij Poseidon gaan we de zuurstof venten naar de lucht. Maar ja, er zijn ook ideeën om de zuurstof eigenlijk met het zeewater overboord te zetten. Om daarmee toch het zuurstofgehalte van het zeewater te verhogen. Er zijn ook voorbeelden bekend waarin in de Baltische Zee elektrolyseprojecten gedaan worden.
Mm-hmm.
En de Baltische Zee, daar is het zuurstofgehalte toch aanzienlijk minder. Door allerlei redenen in het verleden. Maar zuurstof in zeewater zou daar op het gebied van de ecologie wat voordelen kunnen bieden. Dus zo kijken we wel naar allerlei mogelijkheden. Zeker in de vorm van demonstratieprojecten.
Ja.
Ja, het hoofdstukje ecologie staat echt wel hoog in het vaandel.
Hoe uniek is het Poseidon-project?
Ja, het unieke van het Poseidon-project is als je offshore op het platform staat en je kijkt om je heen, dan zie je eigenlijk de energiesystemen bij elkaar komen. Het is nog steeds de conventionele energieproductie vanuit de Noordzeebodem.
Ja.
Je ziet de windmolenparken om je heen gebouwd worden. Hollandse Kust Zuid zie je eigenlijk ontstaan. En die combinatie in de vorm van waterstofproductie heb je eigenlijk drie energiesystemen bij elkaar. En dat is het unieke van Poseidon.
Meer dan 70 gigawatt aan elektriciteit van wind op zee. Electrolyzers op het land en op zee om die elektriciteit deels over te zetten naar waterstof voor gebruik en opslag. Er staat nogal wat te gebeuren de komende jaren. En er zijn een hoop schakels in dat geheel, legt Sarah van het havenbedrijf uit.
We hebben natuurlijk de bewoners, de omwonenden, die zien ook wat gebeuren in hun achtertuin. Het is goed dat zij weten wat er te gaan is. Het wordt schoner, maar er is soms ruimtetekort. Hoe gaan we daarmee om? Dat zijn best wel moeilijke puzzels. Dus daar moeten we samenwerken. Verder heb je natuurlijk die keten van de windproducenten, de producenten van waterstof. Daar zit ook afstanding tussen.
Mm-hmm.
Als havenbedrijf kunnen we daar een soort faciliterende rol in spelen. Om de samenwerking op gang te krijgen. En daarnaast heeft Rijksoverheid ook een belangrijke rol. Want zij verdelen eigenlijk die windaanlandingen over Nederland. En zij wijzen ook de voorkeursgebieden voor die grootschalige elektrolyse aan. Dat is best wel ook voor hun een uitdaging van wat moet nou waar komen. Dus ook daar zit een samenwerking tussen de bedrijven die het moeten doen en het havenbedrijf en de omgeving. Ja.
Elke aflevering van deze podcastserie sluit ik af met dezelfde vraag van mijn gasten. Dit keer stel ik de vraag aan Sarah. Hoe gaat zij zelf met groene kracht vooruit?
Ik eet bijna geen vlees. Dus dat is beter voor het milieu. Behalve als ik uit eten ga, dan maak ik een uitzondering. Ik ga vaak met de trein op vakantie. Met de nachttrein ga ik liever dan met de vliegtuig. Dat doe ik zo min mogelijk. Ik heb geen auto. Ik doe altijd met de fiets en de trein. En verder vertel ik een hele hoop mensen heel enthousiast over mijn werk. Dus ik hoop dat ik daar ook nog indirect wat mee in beweging krijg. Ja.
In de volgende aflevering van Met Groene Kracht vooruit.
Ja, dat is het grote spel. Welke van al die dragers gaat het nu eigenlijk winnen? En dat is nog heel onzeker.
Dank voor het luisteren naar Met Groene Kracht vooruit. Dank aan mijn gasten Sarah Arns, Jan Vos en René van der Meer voor hun waardevolle bijdrages in deze aflevering. In de volgende aflevering duiken we vol in de verschillende waterstofdragers die er zijn. Wil je tot die tijd meer weten over deze podcast en over de energietransitie in de Rotterdamse haven? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com/groenekracht. Krijg je geen genoeg van onze podcast? We hebben er nog veel meer voor je klaarstaan op portofrotterdam.com/podcast.